Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 8 en daarvan het eerste en het negende vers. Heer onze Heer, groot machtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard al omgeprezen. Het eerste en het negende van Psalm 8. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Jona, Jona 2. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen opnieuw weer van de naam des Heren en wel uit Psalm 111 vers 6. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht, maar zeer een vrees zal altoos wezen, het begin der wijsheid, wien Gods hand die doet betrachten en verstand, zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Wij noemden nu Jona 2, de 12 artikelen en het zesde van Psalm 111.
En Jona bad tot een Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de buik des grafs schreide ik en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het harde zeeën, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. En het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan den Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren. De Heer nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. En in ieder van u spreekt in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij ook wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze andere schriftgedeelte is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 36. Wij noemden u zondag 36. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken. Nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze werken en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over degene vertorent die, zoveel als hem mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent, dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover het onderwijs van onze catechismus. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. We hebben het samen gezongen. Uw naam is heilig en geducht. En geef dat we dat ook beseffen. Dat als we uw naam op onze lippen nemen, dat we u er dan bij roepen. En dan beseffen we tegelijkertijd dat dat in ons land en ook door ons zo vaak leeg en ijdel gebruikt wordt. Al horen we misschien niet direct bij die mensen die vloeken, maar dat wij toch ook in het godsdienstig gebruik zo dikwijls de naam des Heren op onze lippen nemen. In ons bidden, in ons zingen, in ons spreken, in onze preken. En daarom verootmoedig ons toch en doe ons toch beseffen dat als wij samen gaan nadenken over het derde gebod, hoe dichtbij dat zal komen, en breng het maar dichtbij. Heere, geef toch dat uw wet, het derde gebod, voor ons ook een ontdekkende les zal zijn, dat wij de ere Gods kwijt zijn geraakt door onze zonde en door onze schuld, en dat wij uw eer niet meer bedoelen. Maar Heere, bekeer ons dan tot u, de levende God. En wilt gij dan uw eer in ons hart leggen, opdat die naam des Heren voor ons zal worden een sterke toren, waar de rechtvaardige naartoe zal vluchten. Dat die naam des Heren voor ons een heerlijke naam zal zijn, omdat u zich daarin openbaart en bekend maakt. Omdat het u behaagd heeft, o God, om geen naamloze God te zijn. Omdat het u behaagd heeft om in die naam uzelf te openbaren en ook weg te schenken. En dat gij uw naam gegeven hebt om daarop te pleiten, om daarop te steunen, om daar alles van te verwachten, omdat gij uzelf in die naam openbaart. En wij bidden u daarom ook of gij uw dienstknecht wilt helpen om dat onder woorden te mogen brengen, en dat de gemeente onder beslag mag komen van de heiligheid en de majesteit en de heerlijkheid van de naam des Heren. En dat wij ook mogen zien dat u, o Heere Jezus, in het bijzonder die naam geëerd hebt en die naam verheerlijkt hebt. En dat wij mogen zien dat uw werk, o lieve Heere Jezus Christus, gericht is geweest op de ere van uw Vader en op de eer van zijn naam, dat zijn naam verheerlijkt zal worden in deze wereld. Dat deze naam overal verspreid zal worden door de prediking van het heilig evangelie. Zodat die naam niet langer meer onbekend is. En Heere, dan bidden we u voor ons arme volk. Dat die naam zo misbruikt. En als er onder ons zijn die daaraan meedoen, bekeer ons daar toch van deze ernstige zonde. Dat uw naam zo gelasterd wordt. Dat er gespot wordt met uw inzettingen en met uw woord en met uw volk. En met onze christelijke traditie. O Heere, ga niet met ons in het gericht vanwege de lastering van uw heilige naam. Maar verootmoedig ons er toch onder. Opdat wij ook de pijn daarvan voelen. Dat uw naam zo door het slijk wordt gehaald. En geef dat uw naam om onzentwil niet gelasterd zal worden. Geef, Heere, een godzalige levenswandel in ons dagelijks leven, in de dagelijkse omgang met onze naasten, op ons werk en op school. Zodat een buitenstaander niet gaat spotten met uw naam. Omdat onze godsdienst zo leeg, zo koud is. O, vergeef het ons toch en bekeer ons daar toch van. En schenk ons die tere vrezen des Heren. En dat dat ook de vrucht mag zijn van de prediking van deze middag. Dat het uw Heilige Geest mocht behagen om deze wet in ons hart te schrijven. Allereerst tot ontdekking, maar ook in de weg der heiligmaking. Opdat wij een verlangen mogen krijgen in ons leven. Die naam ook groot te maken en die naam te verheerlijken. En dat niet alleen met onze lippen, maar ook met onze levenswandel. En Heere, dan danken wij u ervoor dat gij ons dat onderwijs wil schenken. Dat gij ons niet overgeeft aan de dwaasheid van onkunde. Maar tegelijkertijd schept dat ook een grote verantwoordelijkheid. Wat doen we ermee? En wij bidden u, breng ons ermee op de knieën. Opdat wij worstelen voor uw aangezicht met het woord dat gij ons hebt toevertrouwd. Want die gunst hebt gij uw volk bewezen, opdat het altoos u zou vrezen. En wij bidden u daar ook om, of gij daartoe al het werk in uw koninkrijk wil zegenen, het ambtelijk werk in het midden der gemeente, het werk van de verenigingen en de zondagsschool, de catechisaties, het werk op onze scholen. Heere, wilt gij met de leerkrachten zijn en vervul hem met de vrezen des Heren. Bescherm onze kinderen en onze kleinkinderen tegen de wereldgelijkvormigheid en de duivel die rondgaat als een briesende leeuw of als een engel des lichts. Om te verslinden of om te misleiden, geef ons de geest des onderscheids. Heere, wij bidden u of gij over ons wilt opstaan en ons wilt gedenken naar uw verbond. En wij bidden u voor onze overheden die ook verantwoordelijk zijn. Dat hebben we net ook gelezen in de verklaring van onze catechismus als het gaat om uw naam. En dan weten wij hoe het gesteld is met ons land, ook met de grondwet. Dat godslastering niet langer meer bestraft wordt, maar dat dat ook valt onder de paraplu van vrije meningsuiting. En wat is dat toch een verschrikkelijke zaak. En wij bidden u ook voor instanties die trachten ook voor uw naam op te komen. We denken dan ook aan de bond tegen het vloeken. Wilt u ook het werk van die bond ook zegenen en dat wij ook dat werk steunen. En wees dan met onze overheid, in het bijzonder hen ook die voor uw naam en getuigenis opkomen, sterk hen en dat ze altijd toch bereid zijn om het op te nemen voor uw naam en uw zaak. O Heere, bescherm ons toch en gedenk ons toch. Gedenk deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Daar waar grote rampen zijn, we denken ook aan het rampgebied in Indonesië. Heere, zegen ook de hulp. Wij bidden u voor de gebieden waar oorlog is, waar christenen vervolgd worden omwille van hun geloof. Bescherm hen toch. Wij bidden u of gij ook met uw volk Israël wil zijn en wilt gij het deksel van hun aangezicht afnemen, opdat ook zij uw naam gaan aanroepen zoals dat in Gods woord ook staat. Die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En op de berg Sion zal ontkoming zijn. Heere, wilt gij ons zo helpen en een verhorend God zijn. Niet om onzentwille, maar alleen om Jezus willen. Amen. En dan zingen wij van die naam Psalm 96 en daarvan vers 1, 3, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven 1, 3, 5 en 6 van Psalm 96. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 19 en daarvan vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en hart een diepsten grond toch wel behagelijk wezen. O Heer die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Het 7e vers van Psalm 19. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, misschien kunnen jullie het je nog wel herinneren. Ik dacht dat het vorig jaar of 2 jaar geleden was dat we iemand uitgenodigd hadden voor de bond tegen het vloeken. En toen begon die voorlichter met een voorbeeld. En dat vond ik heel erg aansprekend. Hij vertelde namelijk dat hij een verzoek had gekregen van een openbare school om eens een paar lessen te geven over ruw taalgebruik en vloeken. Er werd nogal behoorlijk gevloekt op die school. En ruw taalgebruik. Het was een openbare school waar ook veel islamitische jongeren onder waren. En ik dacht, hoe zou hij dat aanpakken? En ik wil dat voorbeeld toch gebruiken, hoewel ik het best wel met een zekere huiver doe. Maar hij vertelde dat hij begon met het woord kanker. Het schijnt dat dat woord nogal veel gebruikt wordt om iemand wat te verwensen. Dus hij vroeg aan de klas van, wie heeft er een familielid die kanker heeft? En er staken een paar een vinger op. En toen zei die voorlichter ook van, en hoe ernstig is het dan? En hij liet zo 1 of 2 leerlingen dat vertellen. En toen was er ook een meisje, die stak ook haar vinger op. En die zei, meneer, ik heb kanker. En toen kreeg het opeens in die klas een gezicht. Dat woord dat zo vaak als een stopwoord, als een verwensing werd gebruikt, kreeg opeens een gezicht. Want dat meisje vertelde dat ze, toen ze jong was, leukemie had. En dat ze een hele weg moest gaan om van die leukemie te genezen. En dat vertelde ze zo. En dat vond ik zo prachtig, zoals die voorlichter dat deed. Die zei, kijk, nu krijgt opeens dat ruwe woord een gezicht. Kijk, en dan kom je eigenlijk ook bij de kern van het 3e gebod, als het gaat om het misbruiken van de naam des Heeren. Dan gaat het niet zomaar over een woord wat iemand als een stopwoord gebruikt omdat hij zijn agressie op de een of andere manier moet afreageren of zijn teleurstelling moet uitspreken. Maar dan gaat het om een persoon. Wij kunnen niet direct zeggen dat het dan een gezicht krijgt, want God is een geest. Maar als het gaat om de naam Jezus, dan krijgt het wel een gezicht. Beseffen wij wel, gemeente, waar het over gaat in dit 3e gebod? Beseffen wij het wel dat het hier gaat om de levende God? En dat God niet een naamloze God is? En dat hij zichzelf juist heeft geopenbaard door zijn naam bekend te maken? We willen dan ook daarnaar luisteren, want deze God, de levende God, die wil gekend worden en geprezen en geëerd worden omwille van zijn naam. En we schrijven boven de prediking, zoals we dat bij de eerste 2 geboden ook gedaan hebben, de gehoorzaamheid aan het 3e gebod. En dan staan we stil bij een 3-tal gedachten. Allereerst bij de overtreding. Dat is vraag 99a. Ten tweede bij de roeping, 99b. En ten derde bij de dreiging. En dat is Vraag 100. Dus wij luisteren naar de gehoorzaamheid aan het derde gebod. De overtreding, de roeping en de dreiging in dit gebod. Gemeente, wij weten dat de levende God zich geopenbaard heeft. Anders zouden wij nooit weten wie Hij is. En Hij heeft zich geopenbaard in zijn woord. En Hij heeft zich ook geopenbaard in de namen die Hij in het woord van God bekendgemaakt heeft. De levende God heeft vele namen. Wij kunnen ons slechts beperken. En wij beginnen met de voornaamste naam van de levende God. En de voornaamste naam, dat is Heere met hoofdletters. Dat is Jehovah, dat is Yahweh. En u weet ook wanneer hij die naam bekendgemaakt heeft. Dat is het moment geweest dat Mozes bezig was om zijn kudde te hoeden in de woestijn. En dat hij opeens daar die brandende braambos zag. En dat was op zichzelf genomen geen wonderlijke verschijning. Want er gebeurde wel meer daar in de hitte van de woestijn. Dat opeens zo'n struik in vlammen opging. Maar het wonderlijke was dat die braambos niet verteerde. En daarom trok Mozes daar naartoe. En toen hij daarbij kwam, toen zei een stem uit die brandende braambos: houd, Mozes, doe de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilig. En dan maakt het levende God deze naam bekend. Heere is mijn naam. Want Mozes die wil dat weten. Die wil die naam namelijk bekendmaken als hij straks met de opdracht naar het volk toe zal gaan. Dan moet hij een naam kunnen noemen, een naam op zijn lippen nemen. Omdat achter die naam een persoon staat. En dat is een kostelijke naam. De ik zal zijn die ik zijn zal. En straks in het Nieuwe Testament dan gebruikt de Heer Jezus ook deze naam telkens als wanneer hij zichzelf openbaart in de ik ben uitspraken. Als hij bijvoorbeeld zegt: ik ben de ware wijnstok, ik ben de goede herder, ik ben de weg, ik ben het brood des levens. Dan grijpt de Heer Jezus terug op die grote naam, Heere. Dat is de naam van de drie-enige verbondsgod. Van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En in die naam laat God zien wie Hij is, jongens en meisjes. In die naam laat God zien dat Hij niet de afstandelijke, koude, harde God is, net als de God van de moslims. Maar dat Hij juist een God is die zeer nabij is. Die dichtbij komt. En wel met zijn woord. Nabij u is het woord. Ja, in uw mond is het woord. Dat is dus de eerste naam waar ik even de aandacht op wil vestigen. In een van de verwijsteksten wordt gesproken over de naam des Heeren in Leviticus 24 vers 16. En dan wordt deze naam genoemd. Vervolgens wil ik even de aandacht vestigen op twee namen die juist misbruikt worden als een vloek. Want je zult de naam Heere niet zo gauw tegenkomen in onze samenleving. Maar wel deze twee namen. Namelijk God en Jezus. En als we bij de eerste naam beginnen, God, dan luidt dat in het Hebreeuws in de grondtekst El, E-L, zo schrijf je het. Of Elohim, in meervoudsvorm. Wat je zou kunnen vertalen met goden, waarin weer de drie-enige God ligt opgesloten. En wat betekent die naam? God. Dat is niet maar een algemene aanduiding voor allerlei goden. Want al de andere goden zijn geen goden. En een afgod is God niet. Er is maar één God en dat is de levende God. En als hij zich openbaart met deze naam, El of Elohim, dan laat hij daarmee zien dat hij de Almachtige is, die boven alles staat. En als wij die naam dan ook als een stopwoord gebruiken, dan is dat niet maar klakkeloos die naam op je lippen nemen, zonder inhoud. Maar dan is dat ook wanneer je gebruik maakt van de eigenschappen van die God. Ik weet niet hoe dat hier is, maar in Urk had je ook zo'n bastaardvloek. En daar werd het woord almachtig nogal eens gebruikt. Nou, daar heb je zo'n vloek. Dan wordt een eigenschap van God gebruikt als een stopwoord. Of bliksem en donder bijvoorbeeld. Dat zijn krachtige natuuropenbaringen waarin de eigenschappen van de Almachtige God zich openbaart. Waarvan Gods woord toch duidelijk zegt dat de stem des Heeren klonk, die ratelt door de lucht. En dat is de stem des Heeren in de natuur. En dan gaan we naar de naam Jezus. Och, wat wordt die naam toch ook ontzaggelijk misbruikt in ons vaderland. Werkelijk waar. Je hoeft maar in de winkel te staan of ergens anders. Zo dikwijls als je die naam hoort, dat is toch zo, jongelui. Terwijl die naam betekent zaligmaker. Dat is die tere naam die de Vader aan zijn Zoon heeft gegeven. Waarin de Vader zijn liefde heeft geopenbaard voor arme verloren zondaren. Dat is die naam waarin de Vader de weg ter ontkoming aanwijst voor een arm en een verloren zondaar. Dat is die naam die de Vader gegeven heeft, die een arme zondaar op zijn lippen mag nemen, aan wie de Vader de belofte verbonden heeft, namelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. En wat is het dan verschrikkelijk als die naam zomaar klakkeloos en leeg gebruikt wordt, want dat betekent het woordje ijdel. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Niet ijdel gebruiken. Niet ijdel gebruiken als je bijvoorbeeld haast hebt. Niet ijdel gebruiken als je met een hamer op je duim slaat. Niet ijdel gebruiken als je kwaad wordt. Niet ijdel gebruiken als je iemand iets ergs wil toewensen. En zeker niet misbruiken om een ander de verdoemenis toe te wensen. Want u kent die combinatie wel. Als je de naam des Heeren gebruikt en daarachteraan ook nog de verdoemenis uitspreekt. Oh, wat is dat toch erg gemeend. Wat is dat toch erg als je erbij nadenkt. Wat een verschrikkelijke zaak een mens dan op zijn lippen neemt. Dat hij eigenlijk God zegt, verdoem mij. En daarom mogen wij niet ongewaarschuwd het misbruiken van de naam des Heeren aanhoren. Ook dan maken wij ons schuldig aan dit gebod. Als wij dan maar een beetje blijven zwijgen. En als wij het maar niet durven te zeggen. Er staat heel duidelijk in Gods woord. Als nu een mens zou gezondigd hebben. Dat gehoord heeft een stem des vloeks. Waarvan hij getuige is, het zij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij de ongerechtigheid dragen. Toen ik vorig jaar een keer bij een groep catechisanten dit gebod ging behandelen, toen vroeg ik, jongens, vertel eens, zeg eens, wordt er bij jullie op school veel gevloekt? En dat ging dan over de Guido de Brij en de Zwaaf. Op de Horenbeek, dus niet op de basisschool, want het ging om de catechisanten. En dan hoor je tot je ontsteltenis dat dat veel gebeurt. Dat is erg. Als je daarover nadenkt. Kijk, het is erg dat het in de wereld gebeurt, maar als het dan gebeurt onder jongeren die opgevoed zijn bij het woord des Heren, waarvan de ouders proberen eerbied aan te brengen bij hun, en dat ze dan zo die naam misbruiken. Waar komt dat vandaan, gemeente, dat dat ook toeneemt onder ons? Is er een slijtageproces aan de gang? Dat we zo gemakkelijk kunnen vloeken. Dat is ontzaggend, ontzagwekkend. Stop ermee. Het is een domme gewoonte. Echt waar. Het is God onteerend. Maar we gaan een stapje dieper, geliefden. Want het gaat hier ook om niet alleen maar dat je de naam van God of van Jezus misbruikt, maar ook dat je dat lastert. En dan vooral alles wat aan de naam des Heren verbonden is, dat je daar spottend verachtelijk over spreekt, dat je dat belachelijk maakt. Zoals Farao dat bijvoorbeeld deed toen Mozes en Aaron bij hem kwamen. Wie is de Heere eigenlijk? Een beetje spottend en verachtend, niet waar? Of dat je bijvoorbeeld meedoet met de gedachte van, als God bestaat, waarom vinden er dan zulke grote rampen plaats? En ik weet ook wel dat je soms zulke vragen kunt hebben, jongelui. Maar je moet wel beseffen wat je doet, want God is geen mens. Wij kunnen zomaar God niet ter verantwoording roepen voor zijn heilige daden, ook niet voor zijn oordelen. En wat denkt u wat het is om te spotten met een kind van God of met Gods volk? Denk eens wat er met Elia gebeurde toen jonge mensen hem uitgingen schelden voor kaalkop. En denk eens wat er met Goliath gebeurde, die Israël vervloekte en daarmee ook de levende God hoonde. En dat hij slechts door een klein steentje neergeveld werd. Denk aan de goddeloze koning Sanherib, die ook spotte met God. En toen Hiskia zijn brieven voor het aangezicht van de Heer had neergelegd. Denk aan Nebukadnezar, die pochte op zijn eigen prestaties. Nee, hij noemde de naam des Heren niet, maar dat is het hem juist. Hij liet die naam des Heren achterwege. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Het is typisch de eigenschap van de antichristelijke machtengemeente om de pijlen te richten op de naam des Heren. Let daar maar eens op, ook in onze samenleving. Waarom moet dat nu juist? Waarom nou gericht op de christenheid? Waarom gericht op de naam des Heren en alles wat christelijk is? Daar zit de duivel achter. Daar zit ons boze hart achter, gemeente. Daar zit dit achter. Dat wij het niet kunnen verdragen dat iemand boven ons staat. Een mens is door het ingeven des duivels en door moedwillige gehoorzaamheid een godslasteraar geworden. Ja, maar dominee, ik ben net keurig kerkmens. Hoe komt u daarbij? Nou, dan haal ik Romeinen 2 vers 24 aan. Daar heeft Paulus het over de keurige, nette, godsdienstige Joden. En dan zegt hij, want de naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen. En wat bedoelt Paulus daarmee? Dat bedoelt Paulus mee, door de wandaden van de Joden wordt de naam van de Heere gelasterd. Want wat zeggen die heidenen dan? Dat zijn nou die stipte Joden. Dat zijn nou die zwarte kousenkerken. Dat zijn nou die zware mensen. Kijk, en dan noemen ze de naam des Heren niet, maar dan wordt wel de naam des Heren om onzentwil gelasterd, gemeente. Wanneer wij niet stipt en nauwgezet zijn in onze levenswandel. Maar we gaan nog een stapje dieper. Want ja, kerkmensen moeten toch bekeerd worden, dominee. En als ze van nature een godslasterlijk hart hebben, dan kunnen ze toch de ere Gods niet bedoelen. Daar hebt u gelijk in. Maar we gaan een stapje dieper, gemeente. Om die zonde zodanig bloot te leggen, dat wij allen, ik ook, net zo goed ontdekt worden aan de wortel van deze zonde. Want, jongens en meisjes, wat denken jullie? Zouden Gods kinderen dit ook nog doen? De naam des Heren misbruiken en lasteren? Ja, er is natuurlijk een bekend voorbeeld van in de Bijbel. En dat is Petrus. Als Petrus voor de derde keer de vraag krijgt, maar u was toch ook bij deze? Dan staat er in Matteüs 26 vers 74 dat hij het uitroept, ik ken de mens niet. En hij begon zich te vervloeken en hij begon te zweren. Oh, wat is dat toch een ernstige zaak. En dan gaat het hier over een levend gemaakt zondaar. Geliefde gemeente. Waar de Heer een goed werk in begonnen is. Laten we er niet boven gaan staan. En dat hij zo deed. Vanwege mensenvrees. Vanwege valse schaamte. Dat hij er niet vooruit durfde te komen. Dat hij een van de discipelen van de Heer Jezus was. Ik noem nog een voorbeeld uit de Heilige Schrift. En dat is Jacob, als hij zijn oude vader bedriegt. En we kennen de geschiedenis, hij komt al heel snel van de jacht terug. En dan heeft hij het wilbraad dat zijn moeder natuurlijk klaargemaakt heeft. En dan zegt Isaac, zo jongen, je bent veel snel terug om de eerstgeboortezegen te krijgen. En wat zegt Jacob dan? Dan zegt Jacob, omdat de Heere uw God mij dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. Hoort u? Jacob is een kind van God. En hoe hij hier de naam des Heren misbruikt voor zijn leugen. Zullen we daar acht op geven, gemeente? Wat wij doen als we de naam des Heren ergens bijhalen? Als we hem voor ons karretje proberen te spannen? Wat een ernstige zaak is dat. Wat een verlaging van de naam des Heren. Dat een kind van God zo misbruik kan maken van de naam des Heren. We moeten er zo voor oppassen door te zeggen, ja, maar ik weet zeker dat God aan mijn kant is. Daar moeten we voorzichtig mee zijn, gemeente. Als we dat zomaar naar onszelf toehalen en ten diepste niet de eer van God op het oog hebben. En daarom, arglistig is het hart, ook mijn hart, meer dan enig ding. De zonde van de godslastering, de zaden ervan bevinden zich in ons hart, gemeente. En dat is God onterend. Daar hebben wij nu verzoening voor nodig. En verzoening kan alleen plaatsvinden door voldoening. En wat wil dat zeggen? Dat volledig aan dit gebod voldaan moet worden. Dat betekent dat. Dat er iemand moet zijn die in mijn plaats volkomen gehoorzaam is aan dit gebod. En dat niet alleen met zijn
worden. En niet alleen met zijn levensbanden, maar tot in het diepst van zijn hart. Wie is dat? Dat is de Heere Jezus. En hoe is de Heere Jezus ter dood veroordeeld? Hij heeft God gelasterd, want hij heeft zichzelf een Godszoon gemaakt. Kijk, en dan komen we bij het derde gebod, gemeente. En dan zie je dat Christus als plaatsbekledende borgenmiddelaar deze zonden op zich heeft genomen. En dat deze zonden hem toegerekend zijn. Ook de zonden van Petrus en ook de zonden van Jacob. De zonden van zijn volk, gemeente. Om daaraan te voldoen. Omdat er verzoening moet plaatsvinden. Aangaande de zonde tegen het derde gebod. En dat er nou alleen in zijn bedekkende gerechtigheid een volkomen genoegdoening te vinden is voor al deze ontzaglijke, godonterende zonde. Hoe hij zich liet bespotten, hoe hij zich liet belasteren, gemeente, en dat voor goddeloze, godslasterlijke zondaren. Ja, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar gemeente, daar is Gods volk er niet mee. Want die zonde, die wordt dan weliswaar bedekt door de voldoening van Christus, maar daarmee is die zonde nog niet uitgeroeid. Dat zien we bij Petrus, dat zien we bij Jacob. En daarom treedt ook dat vernieuwende werk van de Heilige Geest in. In het hart en leven van Gods kinderen. Om die wortel van de godslastering te doden. En daadwerkelijk de roeping te verstaan wat we straks gaan zingen. Laat u mijn tong en mond en harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de roeping. Want gemeente, wat gaat de Heere door zijn lieve geest doen? Hij gaat niet alleen die naam des Heeren bekend maken. Zoals dat bij Mozes gebeurde. Maar hij gaat ook optreden. En dat heeft Mozes gezien. Dat die naam des Heeren echt kracht ging doen. Door het volk te verlossen uit het slavenhuis. En dat geldt ook voor de naam Jezus. Dat is niet alleen maar een mooie naam. Maar dat is ook een daad. Want direct zegt de engel tegen Jozef. Die naam bekend gemaakt worden, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het is een heerlijke, kostelijke naam. En dat betekent dus dat God gaat ingrijpen in dat godslasterlijke hart. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij zichzelf erin leggen. Zijn persoon. Hij gaat Christus erin leggen. Hij gaat zijn lieve geest schenken in het hart van die zondaar. En wat gaat hij dan doen, gemeente? Hij gaat die naam des Heeren inschrijven op vlezen tafelen des harten. Hij gaat in uw hart, als hij bekerend gaat werken, gaat hij de eer van God oprichten. Want dat beeld van God, dat moet hersteld worden. En dat staat ook in de Bijbel, gemeente. Dat God zelf voor zijn eer gaat zorgen. En dat hij zijn eer niet aan anderen zal geven. En hoe openbaart zich dat?
Dat openbaart zich in de tere vrezen des Heren. Die bekende uitdrukking uit de Spreukendichter. En dat betekent een diepe hoogachting gaan krijgen. Voor God en goddelijke zaken. Voor zijn heerlijke naam. Voor zijn volk en zijn knechten. En voor zijn dienst. Dan gaat de Heere afdrukken in je ziel. En waar gaat dat mee gepaard, gemeente? Dat gaat gepaard met gebed. Namelijk dit gebed. Uw naam worden geheiligd. We hebben het vorige week nog behandeld bij een oudste groep. Dat weten sommigen nog wel. Hoe begint de catechismus ook alweer? Geef. Weet je het nog? Ik heb het aan jou gevraagd, mijn jongen. Weet je het nog wat ik aan je vroeg? Dat weet je nog wel, hè? Wat veronderstelt dat? Ja, dat hij het wil geven. Ja, maar daar gaat een stapje aan vooraf. Als ik zeg geef, dan spreek ik daarmee uit dat ik het niet heb. Ik heb dat niet van nature, gemeente. Ik mis dat. Ik kan de eer van God niet meer bedoelen. En dat wordt me tot een diepe smart. Als de Heere mij daar gaat aan ontdekken. Aan de wortel van de godslastering. Dat ik een eerover geworden ben. In mijn bondshoofd Adam. Van God. Dat ik die hoogheilige God. Naar zijn kroon gestoten heb. En getracht om hem van de troon af te stoten. Die grote, majesteitelijke, heerlijke schepper. Wat een brutaliteit, geliefde. Het is ontzaglijk als je daarover nadenkt. Wat wij mensen zijn. Echt. Kijk, en daar wordt hij nou aan ontdekt door het derde gebod. Dan gaat de Heere, die gaat hem verootmoedigen. En dan wil hij wel het laagste plekje innemen wat er hier op aarde is. Hij zou wel onder de bank willen wegkruipen als hij daar echt een indruk van krijgt. Wie hij is in zijn goddeloos en hoogmoedig bestaan, gemeente. En daarom zegt hij, geef. En dan zegt onze catechismus, geef dat wij uw recht kennen. Want dan wordt al die godsdienstige wijsheid ook van nul en geen allerlei waarde. Want dat maakt alleen maar hoogmoedige mensen. Die het soms nog beter weten dan Gods volk. En dan Gods knechten. Vol met letterkennis. Maar dat maakt ootmoedig. Geef dat ik uw recht mag kennen, dat ik door woord en geest onderwezen mag worden in die heilige naam en uw eigenschappen. Onze catechismus zegt dan dat wij uw recht mogen kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid klaarlijk schijnt, heiligen roemen en prijzen. En daarna ook dat wij al ons leven en onze gedachten en woorden en werken zo schikken zoals je een tafel dekt met de bedoeling om het de gasten naar de zin te maken. En zo richt zoals je een pijlenboog in je hand neemt om het doel te treffen dat het mag zijn dat uw naam om onzentwil niet gelasterd wordt. Ja, dat is de roeping. Onze catechismus geeft dat ook heel duidelijk aan. Dat dat de roeping is. Er staat immers, en in het kort, dat wij de naam, de heilige naam Gods, anders niet dan, en dan komt de gezindheid, met vrezen. Dat betekent in de vrezen des Heren. Dominee, als je preekt, als je bidt, als je catechiseert,
Ik pas het maar op mezelf toe om er niet boven te staan, gemeente. Dat geldt voor ons allemaal. Als je aan tafel zit, vader, als je gaat bidden. O, wat ligt er toch teer in de vrezen des Heren. Als je in gesprek gaat en over geestelijke dingen het gaat hebben. En met eerbied gaan gebruiken. Heren, zou u mij dat beginsel willen geven? Opdat hij van ons recht beleden wordt. Overeenkomstig het woord van God. En aangeroepen wordt. Als ik bid. Als ik zing. Aangeroepen wordt. En in al onze woorden en werken geprezen worden. Is dat ook uw hartelijke begeerte, gemeente? Dat diep op de bodem van je ziel dat verlangen er is. Dat je zegt, Heere, wilt u toch wonen en werken in mijn hart? En wilt u dat goddeloze, hoogmoedige bestaan toch afbreken? En dat ik uw eer eens mag bedoelen in mijn dagelijks leven. Heere, bind het toch alstublieft op mijn hart. En bind het ook op mijn leven. Opdat het ook daadwerkelijk praktijk mag worden. Juist ook in de weg van de ontdekking een eerover van God te zijn. En daar smart over om te dragen in je hart. Dat je dan mag pleiten op die belofte dat God zelf voor zijn eer zal zorgen. Dat geeft een heilige ontspanning in de weg der heiligmaking in het leven van Gods kinderen, gemeente. Want anders dan vervallen ze toch weer in een bepaalde vorm van wetticisme. En dan lijkt het net alsof het toch weer een soort prestatie van mij moet zijn. Maar je komt er hoe langer hoe meer achter dat als ik weer terugval in een bepaalde vorm van wetticisme, dat ik dan toch weer mezelf bedoel. Want dan ga ik dat vlees een beetje opknappen, gemeente. En dan ga ik dat vlees een paar complimentjes geven. Dat ik vroeger dit gedaan heb voor de kerk en dat. En daar was ik toch zo goed in. En ja, nee, maar dat komt mij niet over. En dan ondertussen. En ook als het gaat om het vertellen van bevindingen. Ja, dan kruipt ook dat addertje van hoogmoed er zo dikwijls doorheen. Je zou bijna je mond houden. Maar dat is ook de bedoeling niet, gemeente. Want de roeping is om zijn naam te belijden. En daarom is dat zo'n strijd. Nooit zal Gods kind ook die strijd hier op aarde te boven komen. En je ziet ook dikwijls dat de Heere soms diepe wegen gaat om een mens daar dan te ontdekken. Om het schuim van de hoogmoed in dat louteringsproces boven te laten komen. Treffend voorbeeld zien we in onze schriftlezing bij Jona. Is Jona toch in deze weg erachter gekomen wie de levende God is. En dat er met de levende God niet valt te spotten. Jona dacht zijn eigen weg te gaan en hoe Jona dan in de zee, in de diepte wordt geworpen en dat hij dan terwijl hij daar wegzinkt in de zee en tussen het wier een pad probeert te krijgen en misschien wel boven water probeert te blijven, de naam des Heren gaat aanroepen. En dat hij dan mag ervaren dat God almachtig is en dat God een vis beschikt en Jona opslokt. En als hij daar dan in de ingewanden van de vis zich bevindt, dan is het niet zo dat Jona denkt, wat een gelukje, ik leef nog. Nee, maar dan komt het geloof in de beoefening, dan krijgt hij zo'n krediet op de naam des Heren, dan mag hij daar in de vis de naam des Heren groot maken en niemand hoort het, niemand. Het is voor hem een binnenkamer. Maar hij mag daar op zijn plek zijn. Want het geloof is in de beoefening. Hij ziet de ingewand van de vis als het ware als een onderpand van zijn verlossing. En daarom moet een mens dikwijls door schade en schande ontdekken dat hij een eerover van God is en hoe God zijn eer toch ondanks mij uitwerkt in mijn leven. Zodat de naam des Heren geprezen wordt. Dat zijn werken groot gemaakt worden, gemeente. Is dat ook uw hartelijke begeerte? Kijk, en in die roeping krijgt Gods volk ook de Heer Jezus nodig. In onze eerste gedachte krijgen ze Christus nodig tot voldoening. Omdat de zonde verzoend moet worden. Maar ook als het gaat om de roeping der heiligmaking. Is hij, zo zegt 1 Korinthe 1 vers 30, niet alleen gegeven tot wijsheid en tot rechtvaardigheid. Maar ook tot heiligmaking gemeen. Omdat hij de meerdere Jona is. Omdat hij altijd de eer zijns vaders op het hoog heeft gehad. En die gehoorzaamheid, gemeente, wordt Gods volk ook toegerekend. Dat is een groot wonder. U moet echt niet denken dat God de gebrekkige heiligmaking nog in rekening neemt. Op de een of andere manier als een soort aanvulling. Volstrekt niet. Hij ziet geen zonde in zijn Jacob. Hoor je het? In Jacob. Terwijl Jacob daar aan het bedriegen is. Terwijl Jacob daar de naam des Heren lastert. Hij ziet geen zonde in zijn Jacob. Dat is wat. Dat is wat. Daar moet je over nadenken. Nee, laten we daar geen afbreuk van doen. Hij rekent ze namelijk in Christus rechtvaardig voor God. Ja, maar het is dan toch wel zonde, dominee, wat Jacob doet. Jazeker. En doet God daar dan niets mee? Jazeker. Hij kastijdt ze. Wie ze lief heeft. Hij kastijdt zijn volk. Hij vernedert ze. Hij werpt ze in de diepte van de zee, zoals Jona. En hij brengt ze daar waar God ze hebben wil. En dat is in het stof van de verootmoediging. Juist door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Juist door de scherpe wetspreking komt hij erachter. Dat het nou alleen maar in Christus ligt. Alles ligt alleen in hem, gemeente. En dan komen we bij onze derde gedachte, de bedreiging. En vraag en antwoord 100 wijst er dan op dat anderen ook verantwoordelijk zijn wanneer zij er niets aan doen aan het lasteren van de naam des Heren. En dan wordt gezinspeeld met name ook op de overheid. Maar niet alleen op de overheid natuurlijk, maar iedereen. En ik denk in het bijzonder aan hen die een verantwoordelijke positie hebben, zoals leerkrachten bijvoorbeeld, een moeilijke positie overigens. Maar ook ambtsdragers en ouders. En zeker ook werkgevers op de zaak. En dat je ook acht geeft op de naam des Heren. En dan ben je er niet mee door een sticker van de bond van het, tegen het vloeken op de deur te plakken. Maar dan moet je eens proberen, zoals ik eens hoorde van een voorzitter van een schoolbestuur. Dat was een kind des Heren. En wat deed hij? Op het schoolplein hield hij een kort toespraakje naar alle kinderen. En toen vertelde hij uit zijn eigen leven hoe de naam des Heren in zijn leven hem dierbaar, gepast en noodzakelijk was geworden. En voor hem een levende werkelijkheid was geworden. En toen eindigde hij in tranen door iedereen op te wekken om van nu voortaan die naam niet langer meer te lasteren. Want, zo zegt de catechismus, er is geen groter zonde nog die God meer vertoornt dan de lastering zijns naams. Het is de grootste zonde, zegt onze catechismus. Hoe komt dat dan, dat dat de grootste zonde is? Omdat dat zijn persoon aantast, gemeente. We zien daar een voorbeeld van in Leviticus 24, vers 16. Als daar een jongen is die een Egyptische vader en een Israëlitische moeder heeft. Een gemengd huwelijk. Er zijn goede uitzonderingen van gemengde huwelijken. Maar pas ervoor op, jongens en meisjes. Want deze jongen, die ging nadrukkelijk, staat er in Leviticus 24, de naam van de Heere lasteren. En het volk hoorde het. En het volk ging naar Mozes toe. En ging deze jongen aanbrengen. En toen wist Mozes nog niet wat voor een straf hij moest geven. En dan vraagt hij aan de Heere, welke straf moet ik deze jongen geven? En dan zegt de Heere, dat allen die er getuigen van zijn, hem moeten stenigen. Dat is wat. En nou eerlijk, gemeente. Wie van ons moet dan niet gestenigd worden? Denk eens terug aan je leven. Iedereen toch? Ja, maar we leven toch in het Nieuwe Testament. En nu stenigen we tegenwoordig toch. Oh, wacht eens eventjes. Die doodstraf die geldt nog steeds zo. Want daarom heeft God zijn lieve zoon verbrijzeld. Zijn doodstraf is de plaatsbekledende straf die Gods volk de vrede aanbrengt. En denk daar niet gering over. Als de Heere dat uitwerkt in je zielenleven, dan ga je daar niet gering over denken. Dan ga je zien wat het God gekost heeft. Als zijn lieve naam aangetast is om die zonde daadwerkelijk te straffen in het bittere lijden van zijn lieve zoon. Daarom, gemeente, laten we ons toch verootmoedigen. Onder de prediking van dit gebod. Laat toch de wortel van de godslastering blootgelegd worden bij u en bij mij. Zowel in de zonde van bedrijf als in nalatigheid. En dat je met die zonde en die ongerechtigheid zondaar wordt voor God. En dat je het beleid, ik ben des doods schuldig, Heere. Omdat je de toevlucht mag leren nemen tot de middelaar. Die voor deze zonde de dood is ingegaan. Ik eindig met de woorden uit Hebreeën 13, vers 12 tot en met 15. Dat citeer ik en dan zeg ik daarna amen. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Amen. Thank you.
heiligen met gebed. Heere, past ons uw naam ootmoedig te erkennen. En dat gij ons deze dag geholpen hebt. Bij de bediening van het woord. En dat we onder het woord mochten zitten. En Heere, wij bidden u. Of gij toch die tere vrezen des Heeren. Aan ons allen wil schenken. Opdat wij in beginsel ook gaan beseffen. Wat het is om uw naam op onze lippen te nemen. En verheerlijk dan uw naam in ons alle leven. En vergeef ons al onze ongerechtigheden, die vele zijn. In en door het dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En heilig ons toch, door de kracht van uw Heilige Geest. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 86, vers 7, wat eindigt met vers 6, wat eindigt met: ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde van 86. Ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.